Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni van SMNO en ISMB. Mijn naam is Jabbo.
En ik ben Daan. En wij zijn allebei oud-SMNO'ers. Samen met onze sidekick Tim, een huidig derdejaars student, ontvangen wij oud-studenten.
En vandaag spreken wij met Dionne Tol.
Welkom.
Dankjewel, dankjewel.
We hebben jou vandaag uitgenodigd omdat jij iemand bent met een proactieve houding. En jouw sociale vaardigheden hebben je ver gebracht. Altijd zeer actief in jouw omgeving bezig geweest en dat bleef niet ongezien. Hierdoor ben je nu een belangrijke rol gaan spelen in Diemen rondom sport en welzijn. En wij zijn hier net benieuwd naar. We willen daar graag meer over horen.
Ja, leuk om mijn verhaal vandaag te kunnen komen doen.
Somt dit het een beetje goed op?
Ja, dat is wel een goede samenvatting inderdaad. Ja, ik vind het leuk om toe te lichten hoe ik gekomen ben waar ik nu ben.
Ja, want je bent op dit moment de directrice van de Stichting Sport en Welzijn in Diemen. Wat houdt die rol precies in?
De organisatie heet Stichting Welzijn Diemen. En ik ben daar begonnen als buurtsportcoach tijdens mijn afstuderen nog. En voor 14 uur in de week sloot natuurlijk heel mooi aan op de studie die wij hebben gedaan. En uiteindelijk ben ik in de organisatie doorgegroeid tot uiteindelijk directeur-bestuurder. En wij zijn een organisatie met echt van peuterwerk tot aan ouderenwerk, buurthuizen, vrijwilligers heel veel natuurlijk, community building, dus heel breed. Buurtsportcoaches vergeet ik bijna natuurlijk, zo ben ik binnengekomen. En voor alle Diemenaren proberen wij hen op alle manieren te helpen en te activeren. Dus heel breed en heel leuk.
Cool. En kun je een beetje jouw dagdagelijkse bezigheden omschrijven? Van hoe begint je dag? Wie stuur je aan? Waar loop je tegenaan?
Allereerst is echt geen dag hetzelfde. Maar als ik naar de 2 weken nu na mijn wintersport kijk, zijn wij bezig met het meerjarenbeleidsplan opstellen met een heel traject. Dus we hebben daar sessies voor met het team en afspraken met de netwerkpartners. We zitten nu midden in een verbouwing van ons hoofdkantoor. Dus dat maakt het ook wel hectisch, dus veel dingen uitzoeken en verhuizen. Daarnaast heb ik gewoon gesprekken met de medewerkers over hun werkzaamheden, hoe dat allemaal gaat. Kennismakingen met andere partijen, veel gesprekken met de gemeente. Natuurlijk een stukje financiën, jaarrekening komt eraan. En dat prop ik allemaal in een week.
Het voelt een beetje als een ondernemer bijna.
Ja, eigenlijk wel, want ik ben natuurlijk directeur-bestuurder, dus echt helemaal verantwoordelijk voor de organisatie. En daarin, we zijn best wel een kleine organisatie, we zijn in totaal met 20 medewerkers. Dus dat betekent ook dat we hebben weinig lagen, dus ik doe heel veel verschillende dingen voor de organisatie. Dus ja, dat lijkt zeker wel op ondernemen. Dus dat is die O hè, uit SMNO die ik toch mee heb genomen.
Mooi. En wat zijn dingen waar je zegt, nou, daar loop ik nou wel eens tegenaan als leidinggevende, want dat zou ik wel beter kunnen doen.
Wat het voor mij meer is omdat ik zoveel verschillende taken en verantwoordelijkheden heb, dat je soms het overzicht kwijtraakt en wat kansen kan missen. Maar dat is niet echt vanuit SMNO, dat is meer vanuit mezelf, want ik pak ook heel veel verschillende dingen op. Maar verder denk ik dat je vanuit de opleiding wel echt heb geleerd van hoe hou ik de energie in het team? Hoe wil ik zelf voor een groep staan? Ja, hoe hou je het enthousiasme erin? Dus dat probeer ik gewoon mee te nemen. En verder, ja, ik was best wel jong toen ik directeur werd, 28. Dus heel veel dingen moet je ook gaandeweg gewoon leren. Je kan niet alles in één keer weten.
En dacht je toen je begon van, ik moet het allemaal weten? Of?
Ja, ik dacht echt, ik moet nu in een half jaar alles weten, kunnen, veranderen. Ja, dat zit gewoon in mij. Er gebeurt iets, er moet een probleem opgelost worden. Dat moeten we meteen doen. Maar ik heb nu ondertussen 1,5 jaar later wel geleerd van, sommige dingen hebben tijd nodig. En je kan niet alles in één keer weten. Je moet het gewoon vragen, ontdekken. En dat is voor mezelf ook wel een proces geweest.
En ik hoorde je in de inleiding ook zeggen van, ik heb veel gesprekken ook met de gemeente. Want misschien is het niet helemaal duidelijk hoe die constructie precies werkt. Maar want Stichting Welzijn Diemen. Dus je zit letterlijk met de naam Diemen in de stichting.
Ja.
Maar hoe zit die constructie dan precies? Werken jullie voor de gemeente?
Gemeente Diemen is de opdrachtgever. Dus samen met hen maken wij eigenlijk de prestatieafspraken per project wat wij uitvoeren.
En het beleid ook, of niet?
Wij mogen wel ons eigen beleid maken. Daar zijn we dus nu ook mee bezig. Natuurlijk betrekken we daar de gemeente wel bij. Maar zij hebben een bepaalde visie op bijvoorbeeld het jongerenwerk, op hoe wij ons huis van de buurt moeten positioneren. En wij hangen daar dan het beleid en de, hoe we dat uit gaan voeren, hangen wij daar dan onder. Maar zij zijn natuurlijk wel een hele belangrijke partij als opdrachtgever en ook als subsidieverstrekker. Ja, dus precies. Ik heb veel verschillende afspraken over de projecten. Hoe gaat het? Waar zien we nog?
De stichting wordt gefund vanuit de gemeente.
Ja, ja, zij zijn onze subsidieverstrekker.
En heeft de gemeente dan ook nog een eigen tak van sport en welzijn? Of is dat heel klein en besteden ze eigenlijk alles uit aan jullie?
Ja, wij zijn wel de grootste welzijnsorganisatie in Diemen. Er zijn natuurlijk ook andere maatschappelijke partijen. Ze hebben zelf ook een klein stukje sport in huis bij het sportcentrum. Dus de sportbeleidsmedewerker en het zwembad en de sporthallen. En dat is ook waar ik mijn stage heb gelopen.
Okay.
Maar de buurtsportcoaches die vallen echt onder Stichting Welzijn Diemen.
Ik kan me voorstellen dat dit wel eens schuurt. Dat jij denkt, hey, dit beleid wat de gemeente nu roept, ben ik het eigenlijk niet mee eens. Moet je dan soms misschien wel uitvoeren. Hoe manoeuvreer jij in dit politieke spel?
Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook wel iets wat ik heb geleerd en ook nog steeds aan het leren ben. Ja, er zitten soms dingen waar ik niet helemaal eens mee kan zijn. En dan ga je gewoon het gesprek met elkaar aan om te kijken hoe je toch dichter tot elkaar kan komen. En ja, soms lukt dat niet. En dan ja, moet je toch wel de dingen uitvoeren om aan die afspraken te kunnen voldoen. Over het algemeen is dat nog niet veel voorgekomen. We hebben gewoon hele goede verstandshouding met de gemeente. En de beleidsmedewerkers die ja, zijn gewoon heel toegankelijk en heel ja, denk goed mee met ons. En staan heel erg ook open voor ja, onze ideeën over het werk. Ja. En waar we naartoe willen. Dus ik moet zeggen dat wel goed gaat nog. Maar het kan nog komen ja, dat er zo'n situatie zich gaat voordoen.
Want ik denk dat wij als SMNO'ers daar niet zo heel goed in zijn, politiek, toch?
Nee, nee, ik denk dat...
Nou ja, ik denk dat je het al op geleerd hebt al.
Ja, zeker. Ja, ik kan er wel al beter mee omgaan. Dat politiek ook soms wat langer kan duren. En ja, verschillende... het is veel breder natuurlijk. Ik denk nu heel erg vanuit welzijn Diemen. En dan heb je een bepaald idee en denk je, dat gaan we doen. Maar politiek heeft natuurlijk nog heel veel andere facetten waar ze zich op moeten richten. En daardoor moet je soms een stapje terug doen. En dat vond ik eerst moeilijk, maar nu snap ik het wel. Dat het breder, ja, veel breder is en heel veel verschillende meningen en mensen.
Ja, ja, we zijn nu een minuut of 7 bezig. En je hebt heel vaak het woord leren al genoemd. En dat je heel snel wil leren. En dan eigenlijk werk je in een organisatie waar het eigenlijk allemaal niet zo snel gaat. En dat je misschien toch niet zo snel hoeft te leren? Of?
Ja, op zich in onze organisatie gaat het wel al een stuk sneller dan toen ik daarnet kwam werken. Maar soms moet je wachten. Ja, op dingen heb je al enorme plannen. En dan moet je misschien wel een half jaar wachten totdat dat ook werkelijk tot uitvoering kan komen. En ja, dat zit dus wel is een beetje tegenstrijdig voor mij inderdaad. Aan de ene kant alles heel snel willen oppakken en oplossen. En aan de andere kant het geduld hebben, omdat er nog heel veel andere dingen eerst moeten gebeuren.
En kan je misschien een voorbeeld noemen waarbij je geduld beloond werd?
Oeh, dat het al beloond werd dat...
Dat je dacht van, ik had het eigenlijk al een half jaar geleden op willen lossen?
Ja. Nou, dat zozeer niet. Want de dingen gaan tot nu toe redelijk goed en redelijk snel. Maar waar wij nu als organisatie mee bezig zijn, is het jongerenwerk. Om daar kritisch naar te kijken. En daar willen we eigenlijk in uitbreiden. En dan moeten wij een plan indienen bij de raad. Daar ben ik nu mee bezig om dat te schrijven in samenwerking met verschillende mensen. En dat dien ik dan, als het goed is, april, mei in. En dat gaat over 2023. Dus dat heeft dan een hele lange adem nodig voordat we weten dat we dat ook werkelijk kunnen gaan uitvoeren. Maar ja, aan de andere kant heb ik dan wel zoiets, we gaan het dan echt goed op papier zetten. We hebben een goed verhaal. En als zij het goed gaan keuren, dan kunnen we vanaf volgend jaar verder gaan bouwen.
Ja, en dan kom je toch wel een beetje op dat ondernemerschap. Want dit kan ook gewoon falen. Ik bedoel, ja, je kan ook heel veel tijd hier nu instoppen en dan...
Ja, ja, dat kan zeker.
Levert het niks op.
Maar dan hebben we het in ieder geval wel geprobeerd. Ja.
Hebben jullie al zulke situaties gehad dat jullie veel tijd in een bepaald plan of beleid instaken en uiteindelijk dat door de gemeente afgewezen werd?
Nee, gelukkig tot nu toe nog niet. Alles wat we tot nu toe met de gemeente hebben opgezet, of vanuit ons of wat vanuit hun kwam, is goed gegaan, is goed tot uitvoering gekomen. Soms zitten er wel dingen in die in de uitvoering anders uitpakken. Maar dan gaan we daar gewoon over in gesprek en dan gaan we het op een andere manier vormgeven. Dus gelukkig nog niet.
Dat scheelt. En teruggaan naar het verhaal van, ja, je bent iemand die graag dingen snel oppakt. Zie je eigenlijk verschil tussen de tijd dat toen jij als buurtsportcoach werkte en een andere directrice als de werkzaamheden deed en dat je nu zelf de directrice bent?
Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ik nog maar net uit de uitvoering kom en ook midden in het team stond, zeg maar, voordat ik directeur werd, waardoor ik wel dicht op de uitvoering zit. Het is wel beter geworden. Ik kan dingen iets meer loslaten. Maar op het begin was ik gewoon nog echt met alles en iedereen betrokken en hielp ik iedereen en stond ik alsnog wel op een braderie of ja, dat soort dingen. Dat zat er gewoon in. Dus dat hield ik ook vast. En dat zal ook nooit helemaal weggaan. Dat daarvoor ben ik gewoon, ja.
Kwam je er toen achter dat je 80 uur per week aan het werk was en dat het niet verder ging? Of hoe ben je daarachter gekomen?
Wel dat het eigenlijk niet meer te doen was. Omdat je dan met zoveel randzaken bezig bent en niet aan het echte besturen toekomt. En daar loop ik nu nog wel eens tegen aan, maar wel in veel mindere mate dan op het begin. En we zaten toen natuurlijk ook net in de coronacrisis, toen ik startte als directeur. Dus dat was ook natuurlijk iets wat ons iedere dag bezig hield en heel veel extra werk gaf. Dus ik kan het mezelf ook niet kwalijk nemen, maar ik heb dat wel meer los kunnen laten.
Is dat een blessing in disguise geweest voor jouw ontwikkeling of voor dat proces?
Dat de corona kwam?
Nee, kijk, als je natuurlijk zo'n stap zet, dat is natuurlijk altijd spannend.
Ja.
Maar dan gaan natuurlijk andere krachten spelen met wat de afgelopen 2 jaar is gebeurd. En dan soms kan het dan in een geval positief uitpakken voor jouw persoonlijke ontwikkeling, niet voor de wereld.
Ik snap hem.
Of helemaal niet. Hè. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, ik ben juist een mensenmens en ik moest opeens via de Zoom mijn team gaan aanspreken. En ik dacht, jezus, wat is dit voor ellendig.
Nou, het was wel een hele interessante periode natuurlijk. Ik had afgesproken om vanaf april 2020 al de werkzaamheden van de vorige directeur over te nemen op de werkvloer. En ik kwam toen terug uit Zuid-Afrika, want wij hebben net nog een mooie reis toen kunnen maken op de valreep. En hier zat iedereen in lockdown. Alles moest sluiten. Iedereen zat thuis en ik moest aan de slag. Maar dat gaf ook wel weer juist heel veel energie. Want het team ging juist kijken van wat kunnen we nog wel doen. Wij waren welzijn, was best wel een sector waar je nog wat uitzonderingen had. Dus wij gingen gewoon vol met z'n allen kijken wat kan er nog wel. En eigenlijk was het een soort nieuw punt. Want niks was hetzelfde als daarvoor. Dus ik denk dat het voor mij juist wel goed is geweest. Een soort nieuwe frisse start. En ik ben dus ook wel iemand die het juist heel leuk vindt en belangrijk om dat soort dingen uit te zoeken en te kijken van wat kunnen we wel en dat samen met het team te doen. Dus het heeft mij persoonlijk juist wel heel veel gebracht. Ik had het natuurlijk liever niet dat coronavirus.
Ik denk dat we dat soms best mogen zeggen van dat een zo'n periode persoonlijk of voor de ontwikkeling van je bedrijf of voor je ontwikkeling als manager of als directeur dat het ook iets positiefs kan brengen.
Ja, dus ik denk dat voor heel veel mensen het ook misschien wel heeft gedaan. Het heeft de wereld echt even op zijn kop gezet en ik denk mensen ook wel doen laten inzien van wat doe ik nu, word ik daar blij van. Maar ook het nieuwe werken. Ik ben zelf wel iemand die heel erg graag op kantoor aanwezig is. Of toch in de buurt van iedereen. Maar je ziet ook bij heel veel sectoren dat het thuiswerken ook heel veel heeft gebracht. Al moet ik wel zeggen dat ik ben voor de combinatie. Want alleen maar thuis denk ik dat dat ook niet gezond is voor de mensen.
Er wordt snel gekeken naar effectiviteit. Hè?
Ja, maar er wordt ook een gedeelte vergeten.
Er zijn heel wat andere aspecten vaak vergeten worden, ja.
De vaardigheden die wij op onze opleiding hebben geleerd, hebben die in de fase waar je nu in zit, van, nou, daar heb ik echt veel aan gehad of ik heb nog dingen gemist en daardoor, want je hebt natuurlijk ook een opleiding gevolgd om dat hogere management skills te verbeteren. Hoe kijk je daarnaar?
Het was natuurlijk wel al een tijd geleden dat ik ben afgestudeerd toen ik als directeur begon. Dus het is niet dat ik dingen nog heel vers in mijn geheugen heb van de theorie. Maar meer gewoon...
Behalve natuurlijk onze Stephen Covey.
Ja, natuurlijk.
Die ook hier achter in de kast staat te pronken.
Die lees ik nog wekelijks. Nee, maar meer gewoon hoe je wordt aangesproken op de opleiding als persoon. En wat ze van je verwachten. En dat je voor groepen gaat staan. En dat ze net gewoon net even die andere manier van jou opleiden. Dat wordt gehanteerd, dat heeft mij als persoon wel echt ontwikkeld. En ik denk dat ik nooit helemaal voor een directeursfunctie had kunnen worden klaargestoomd. Want heel veel dingen leer je gewoon in de praktijk. Dus ik denk dat de opleiding wel alles heeft kunnen brengen wat ze toen hadden kunnen brengen.
Wat is dan zo'n dingetje die je in de praktijk leert? Dat je denkt, van, nou, dat had ik nooit uit een boek kunnen leren.
Ja, meer gewoon het echt in groepsverband werken. Lessen en trainingen geven aan het team. Managementvaardigheidstraining en coaching, waar je toch net even een stapje verder gaat om te kijken van wat ben jij nou voor persoon en waar zitten jouw valkuilen.
Maar ergens zit dat in het begin van je studie meegeweven.
Ja, dus daar heb ik toch wel iets aan gehad nog. Ja.
Dus, en daaromheen zijn er dan dingen dat je denkt van, nou, als ze dit nou in de opleiding hadden gedaan, dan
voor
had het mij echt geholpen.
Ja, waar ik dan nu tegenaan loop is meer... Wat allemaal nieuw is natuurlijk het hele subsidieverhaal, de kansen daarin kunnen pakken, maar ook een aantal thema's die nu spelen. Het thema gezondheid natuurlijk is heel belangrijk, inclusiviteit. Dat zijn meer nu dingen waar ik meer informatie over zou willen hebben, hoe je daar dan in het welzijnsnetwerk of in het sportnetwerk, hoe je je daarin kan profileren. Maar dat gebeurt nu natuurlijk misschien wel in de opleiding. Dat bedoel ik meer, dat het voor mij nu te lang geleden is.
Ja, dat kunnen we aan Tim vragen.
Nou, over de subsidies gesproken hebben wij er nu niet echt dat we ermee werken. Want alles wordt algemeen aangepakt en ja, niet dat we er nu mee bezig zijn. Maar terugkomend op dus het verhaal van de subsidies en dat je zegt dat je daarop verder wilt profileren. Hoe werken jullie als stichting Welzijn Diemen aan de vitaliteit, gezondheid in de gemeente Diemen? En kijken jullie voornamelijk naar de uitvoering of ook hoe je het beste die subsidies kan aanpakken als je dan met de juiste aanpak naar de gemeente toe stapt?
Ja, dat is eigenlijk ook weer van beide kanten. Dus we hebben een opdracht liggen vanuit de gemeente, bijvoorbeeld voor de buurtsportcoaches. En daar, daar gaan wij mee aan de slag. Dat is natuurlijk vrij uitvoerend. Maar soms vinden wij zelf onderweg ook een initiatief waar we bij aan willen haken. Je had bijvoorbeeld nu heel veel die Summer Games en Winter Games vanuit verschillende organisaties. Dus dat is dan iets wat we ook gaan oppakken. En zo heb je soms ook andere. We hebben nu bijvoorbeeld een gezondheidsmakelaar die zich meer bezig gaat houden met de gezondheid van algeheel op Diemen. En hoe kunnen we dat nou aanpakken met die verschillende partners. Dus eigenlijk ontwikkelt het zich wel constant. En de ene keer komt dat vanuit de gemeente en de andere keer vanuit onszelf. Maar daarin zijn zoveel mogelijkheden. Dus dat is waar ik dan soms wel nog in kan groeien. Om daar dat ook werkelijk te zien in de waan van de dag, noem ik het maar.
Ja. En de titel van de stichting is Sport en Welzijn?
Nee, het is Stichting Welzijn Diemen.
Oh, Welzijn Diemen.
Ja, Stichting Welzijn Diemen. Dus echt een welzijnsorganisatie waar de buurtsportcoaches onder zijn komen te vallen. En dat is gebeurd in het jaar dat ik nog bezig was met afstuderen. Toen werd de subsidie toegekend vanuit het Rijk aan gemeente Diemen. En die gingen hem toen aan een partij natuurlijk uitbesteden. En dat werd Welzijn Diemen. En zo ben ik vanuit mijn stage voorgedragen om bij Stichting Welzijn Diemen aan de slag te gaan. In een hele nieuwe functie destijds. Als ik daaraan terugdenk, wel ook wel een spannende tijd.
Als SMNO creëer je eigen kansen, toch?
Zeker, ja. En dat is iets wat bij onze organisatie ook wel echt heel goed kan. Maar de medewerkers hebben best wel wat vrijheid om hun functie eigenlijk in te vullen naar hun ideeën. En ik denk dat wij, dat vind ik wel echt iets vanuit SMNO, daar ben je echt voor klaargestoomd om dat aan te kunnen pakken. Om gewoon jezelf te laten zien en te weten waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, durf te vragen. Dus dat vond ik wel heel goed vanuit de studie.
Ja, en je hebt de afgelopen paar minuten dat we aan het kletsen zijn, ik heb veel geleerd, ik heb doorgegroeid en ik heb een mooie stap gemaakt. En uiteindelijk ben je in 2020 Diemenaar van het jaar geworden.
Ja, de organisatie.
Oh, de organisatie.
Ja, ja, maar ik moest weer op die foto. Ja, dat vond ik ook wel een ding. Maar ja, de krant zei zelf door de journalist van... Kom
iemand
even
is
langs.
Het kopstuk.
Ja.
Jij
ja.
bent de bestuurder.
Ja, nee, dat zei hij ook. Van jij stond wel aan het roer, noem ik het nou maar even. En, maar we hebben wel echt in het artikel aangegeven... en ook op onze socials... dat het wel echt een prijs is voor het team.
Ja, dat snap ik. En hoe trots was je op die prijs? En waarvoor heb je hem gewonnen?
Ja, we hadden hem gewonnen omdat wij in dat eerste coronajaar... juist heel erg zichtbaar waren en heel erg juist dingen hebben opgepakt, nieuwe initiatieven, veel energie hebben laten zien. En dat viel op in Diemen. En daarom kregen wij de prijs. Dus dat is natuurlijk richting het team een supermooi compliment. Dat je het werk allemaal doet, maar dat het ook wordt gezien. Dus ik was daar wel trots op dat in mijn eerste jaar...
Ja, dat kan ik wel begrijpen.
Ja.
En kreeg je daar dan ook... meer subsidie voor? Of voor het volgende jaar? Of hangt er nog iets aan? Of is het gewoon alleen een mooie prijs?
Nee, het was wel gewoon alleen een mooie prijs. Het was wel leuk dat als je dan mensen tegenkwam... dat ze het ook hadden gezien. Dus dat weer voor dat stukje zichtbaarheid... is dat weer gaat dat weer verder door die prijs.
En jij bent Diemenaar, toch?
Nou, net niet meer. Ik heb mijn hele leven in Diemen gewoond... tot vorig jaar april. Ik woon nu in Weesp, dus dat is 10 minuutjes verderop. Maar ja, ik zie mezelf eigenlijk nog wel als een Diemenaar.
Diemen zit in je hart, geboren en getogen.
Ja, geboren en getogen. Geboren in Amsterdam trouwens, in het ziekenhuis. Dus er staat wel Amsterdam op mijn legitimatie. Maar nee, in Diemen echt helemaal opgegroeid. Altijd gesport, vrienden gehad. Dus. En ik kom nu eigenlijk ook nog meer in Diemen dan dat ik in Weesp ben. Ja, in Weesp slaap ik natuurlijk. Maar al mijn sociale leven, mijn werkzame leven, mijn sportleven zit allemaal in Diemen. Dus eigenlijk vind ik mezelf nog steeds wel een beetje een Diemenaar.
En mag je met trots Diemenaar van 2020 genoemd worden met je stichting dan?
Ja, precies. Ja, dat, ja.
We vergeten je team niet.
Nee, zeker niet.
Maar je zit hier nu zelf.
Ja, dat is waar.
Maar Dion, waarom heb je dan gekozen om in Weesp te gaan wonen in plaats van in Diemen?
Nou, dat is heel simpel. We hebben het eerst wel geprobeerd in Diemen. Maar dat was gewoon niet te doen. Het is gewoon, ja, iedereen kent wel de huizenprijzen nu. En in Diemen waren we 3 keer overboden. En toen zijn we wat breder gaan kijken. Mijn vriend komt uit Apeldoorn, dus voor hem maakt het sowieso niet zo heel veel uit waar we terecht kwamen. En toen gingen we op een zomeravond door Weesp fietsen. Het was in 2020. Ja. En het was hartstikke gezellig, want alles was weer open. Weesp heeft een heel leuk oud centrum. Leuke grachtjes, leuke tentjes. Dus toen dachten we, hey, laten we gewoon in Weesp gaan kijken. En de eerste woning daar was meteen raak. En ik moet zeggen dat het juist ook wel goed is geweest. Dat ik nu ergens anders woon en ook af en toe even uit Diemen ben. En even wat meer in de anonimiteit.
En leg dat uit. Waarom is het beter om die anonimiteit te hebben?
Nou, in Diemen, als je al zo lang in Diemen werkt en woont en vrijwilligerswerk doet. En dan ken je natuurlijk ook heel veel mensen. Dus... waar je ook bent, kun je wel mensen tegenkomen. En dat vind ik over het algemeen heel gezellig altijd. Maar dat zorgt er soms ook voor dat je wat minder dingen los kan laten en kan ontspannen. Ik noem maar wat, als jij op vrijdagavond ergens uit eten bent en je komt iemand tegen en die begint over iets van werk. Snap je, dan ben je daar toch weer mee bezig. En iedereen weet ook wel hoe belangrijk het is om juist even te kunnen ontspannen en om even los te kunnen laten. En dat heb ik nu wel echt in Weesp. En het is ook gewoon leuk, even een nieuwe omgeving. Ik denk dat dat voor iedereen ook wel gezond is.
En denk je dat het echt door die functie komt die je nu doet? Of eigenlijk gewoon het werk-privé gewoon het liefst gescheiden houden?
Nee, het komt wel ook door deze functie. Want ik voel wel een andere verantwoordelijkheid dan toen ik buurtsportcoach was. Natuurlijk voelde ik me toen ook heel verantwoordelijk en wilde ik mijn werk echt heel goed doen. Maar er zat een andere, ja, toch wel druk op. Nu ben je echt, kan je in alles over je werk gaan denken natuurlijk. Alles wat je dus ziet, leest, hoort, dat kan je naar werk refereren. Omdat, ja, je zo, nou ja, dat is dus wel dat verantwoordelijkheidsgevoel wat ik heb. En het is ook heel belangrijk om dat af en toe even niet te hebben. Dus uiteindelijk, eerst dacht ik nou, ontzettend balen dat het niet lukt in Diemen. En ook wel een beetje oneerlijk natuurlijk, als je zoveel doet voor de gemeente. Maar uiteindelijk heeft het goed uitgepakt.
Had je dat van tevoren kunnen, als je nu die zegt, het heeft dus goed uitgepakt, dat dus die afstand hebben op je stad geeft je eigenlijk een ander perspectief en misschien ook wel een beter perspectief. Is dat iets wat je zegt van, nou, er zijn natuurlijk wel meerdere die hiernaar luisteren, die ook in positie zitten waarbij ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Wat zou je dan tegen die mensen zeggen van, let hier en hier en hier op?
Hou vooral ook goed jezelf in acht. Dus zorg wel dat je... We hebben het er al over gehad dat ik heel erg proactief ben en betrokken en dat ik heel veel dingen leuk vind om op te pakken. Waardoor ik dus ook altijd best wel druk ben. Maar het is ook wel heel belangrijk om wel je ontspanning te vinden in sporten of in gewoon even lekker een avondje thuis zijn, met je vrienden zijn, zodat je daar een goede balans in hebt. Ik denk dat over het algemeen SMNO'ers wel vrij goed om kunnen gaan met dat drukke bestaan. Maar dat iedereen op een gegeven moment wel een grens heeft. Dus dat zou ik wel de mensen mee willen geven. Van stap er ook af en toe even uit. Ga even gewoon lekker chillen. En voel je daar vooral ook niet schuldig over. Want dat had ik een aantal jaar geleden wel heel erg. Toen kon ik niet zo goed ontspannen. Je moet altijd bezig zijn. En op een gegeven moment kom je dan op een punt dat dan zeg je lichaam gewoon even nee. En dan denk je, nee, moet wel vaker toch ook even voor mezelf kiezen.
En was dat dat je lichaam het zei, of had je ook externe begeleiding van mensen die daar ook een beetje dat inzicht hebben gegeven?
Nee, dat heb ik wel. Nou ja, mensen zeiden wel vaker van, let je ook wel op jezelf en jeetje, moet je nou weer vanavond vergaderen of dat soort dingen. Maar dan dacht ik altijd, komt allemaal wel goed. En op een gegeven moment was het wel echt, ik kreeg de ziekte van Pfeiffer, dus dat is helemaal niet iets ernstigs. Maar ik was wel 6 weken uit de roulatie. En waarschijnlijk wel ook doordat mijn weerstand gewoon zo laag was. Doordat ik alleen maar aan het rennen en vliegen was. En dat was mijn eerste jaar dat ik fulltime aan het werk was bij Welzijn Dima. Dus daar baalde ik enorm van. Dat ik 6 weken niet kon werken. Ja, dat past natuurlijk helemaal niet. Dus dat was voor mij wel een keerpunt dat ik dacht, je moet ook wel echt af en toe even nee zeggen. Of gewoon even een avondje.
Een wake-up call.
Ja, een wake-up call inderdaad. Ja.
En heb je die stappen zelf kunnen zetten?
Ja, ja. Dat heb ik, wat ja. Ook heel erg heeft meegeholpen bij mij, is dat ik op een gegeven moment moest stoppen met handbal. Omdat mijn schouder er niet meer wilde handballen. Dus toen had ik in plaats van 4 keer in de week handbal, dat verdween. Dus dat gaf eigenlijk ook wel een beetje rust. Door eigenlijk iets stoms heeft me uiteindelijk wel wat rust gebracht. En verder toch gewoon jezelf er bewust van houden.
Ja, wat ik ook hoor is, zeg maar, je studeert af, je begint bij je eerste baan en op een gegeven moment groei je ergens in. Je gaat harder werken, je krijgt nog meer verantwoordelijkheid, je gaat fulltime werken, je krijgt nog meer verantwoordelijkheid. En voordat je het weet, zegt je lichaam stop.
Mm-hmm. Ja.
En de ene keer is het fysiek, de andere keer is het mentaal. Er zijn meerdere voorbeelden van.
Ja.
En wat misschien ook wel interessant is dan voor... Ja, huidige studenten of mensen die net afgestudeerd zijn of nu in een fase zitten dat het lichaam of het werkperiode niet zo makkelijk gaat. Van, hoe ga je daarmee om? Wat heb jij gedaan, behalve dan dat handbal gestopt is? maar dan ging je vergaderen 's avonds. Dus.
Ja, dat is wel zo. Ja, toch gewoon wel heel bewust kijken naar je weekinvulling. Dus als mensen ook iets willen doen, gewoon kijken van waar past dat. Dat je wel ook af en toe even een avondje thuis hebt. Het vindt zelf heel belangrijk dat je ook voor je eigen ontspanning zorgt. Dus sporten. En dat is dus iets wat er bij mij vaak het eerste bij inschiet als ik het druk heb. Terwijl ik denk dat dat juist heel erg bijdraagt aan je fysieke en mentale gesteldheid. Dus dat is nog steeds een leerpunt voor mij. Maar dat zou ik wel iedereen mee willen geven. En ook gewoon toch lekker met je familie en vrienden zijn. Of af en toe gewoon even een boek lezen, maar vooral ook bedenken waar ontspan je zelf nou ook van. Want ik denk dat ontspannen eigenlijk niet is dat je met je mobiel op de bank gaat liggen, maar dat je wel echt een goede afleiding zoekt.
En welke was dat voor jou?
Voor mij is dat toch, ik lees eigenlijk iedere avond, omdat ik dan ook even mijn hersenen rust kan geven. Dus dat biedt mij wel heel veel ontspanning. Dat doe ik wel eigenlijk alleen 's avonds. Toch sporten. Wat mij heel veel ontspanning geeft, het is ook wel inspannend, maar dat zijn toch feesten die gelukkig allemaal weer gaan beginnen. En gewoon leuke dingen doen met familie en vrienden. En soms ook gewoon even lekker een avondje op de bank met mijn vriend. Probeer ik ook nog af en toe te plannen.
Zal die blij mee zijn?
Ja, die wordt af en toe wel een beetje gek als ik weer de deur uit ga. Nou, ik ben vanavond laat thuis. Oh, nou ben je weer deze nacht weg.
Ja, is ook iets wat je moet combineren, privé en het zakelijke. En zeker als je in zo'n verantwoordelijke functie zit.
Ja, klopt. Ja, op zich, ik neem niet heel erg mijn werk mee naar huis, probeer ik. Maar soms heb je wel een periode dat het allemaal net wat te veel is. En dat je je ook daardoor net even wat meer gestrest kan voelen. Dan probeer ik dat zeker niet op mijn omgeving af te... Dat zij over zich heen krijgen. Maar aan de andere kant zou ik er misschien wel iets meer over kunnen praten met hen. Als ik me zo voel. Ik ben best wel dan van, oh, het gaat allemaal wel goed. En het komt allemaal goed. Ja. Maar dan van binnen dan voel je eigenlijk niet zo.
Het feit dat je dit nu zegt, betekent dat je dit al meer doet dan dat je deed.
Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. En ook iedere keer weer merk ik dat het me dan ook heel erg oplucht. Als ik er met iemand over heb gesproken. Want het is ook niet niks.
Nee. Nee, zeker niet.
Ja.
Ik wilde eigenlijk nog een sprongetje maken, als het mag voor jou, Daan.
Ja, zeker.
Je hebt in het begin, toen jij afgestudeerd bent... heb je beleidsdocumenten geschreven. En een heel interessant document dat jij geschreven is een rouwdocument, hoorden wij van Tim. Waar je misschien in eerste instantie niet heel erg bewust van was wat voor impact dat ging hebben. Kun je ons eens vertellen wat je geschreven hebt en hoe het daarna gebruikt is ook in de organisatie?
Ja,
wat is überhaupt een rouwdocument?
Ja. Nou, ik liep stage bij Only Friends in Amsterdam-Noord. Dus dat is een heel groot sportcentrum voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking. Ik denk dat heel veel dat wel kennen. En mijn stageopdrachten waren het schrijven van een handboek seksuele intimidatie en een rouwprotocol. Omdat het daar kan gebeuren dat er een lid of een vrijwilliger komt te overlijden. En toen zag ik mijn stage, ik vond de uitvoering, want dat weet iedereen wel, vond ik echt heel leuk. En daar ging ik meteen mee aan de slag. Ik ging toernooien organiseren, ik ging handbal geven, voetbal, terwijl dat was helemaal niet de opdracht. De opdracht waren die producten opleveren. En ik zag dat toen een beetje als bijzaak. Ik denk dat je als student gewoon op die manier soms naar je studie kijkt. En uiteindelijk heb ik die producten opgeleverd en kreeg ik misschien 3-4 maanden later een mailtje van mijn stagebegeleider. Van heel erg bedankt voor het rouwprotocol. Want dat heeft mij ontzettend geholpen. Omdat er dus die week ervoor een vrijwilliger was overleden. En toen dacht ik wel even van wow. Wat ik heb geschreven, dat heeft iemand nu echt handvatten gegeven in zo'n moeilijk proces. Dus achteraf was ik daar wel heel trots op. En dacht ik, waarom heb ik ook niet meer genoten van het feit dat ik die producten moest maken. Zodat ik al wat verder doordacht wat zo'n protocol uiteindelijk kan betekenen.
En voor de huidige studenten is het vaak best wel moeilijk om iets op te stellen wat eigenlijk door de organisatie voorheen niet gedaan is. Hoe heb jij dat eigenlijk aangepakt? Want heb je ervaring met het rouwen en dergelijke? En zo niet, hoe heb je dat dan aangepakt?
Nee, ik had daar helemaal geen ervaring mee. Dus het was inderdaad veel research doen. Ik heb toen ook gesproken met iemand die daar ervaring mee heeft. Dus die mensen begeleidt die in de rouw zitten. En ik had een aantal boeken. En vanuit daar heb ik het geschreven. Veel overleg gehad ook met mijn stagebegeleider daar. Dennis Gebbink. En zo zijn we erop gekomen tot hoe wij denken dat het beste was. Maar dat was niet vanuit je eigen praktijkervaring. Nee. Dus dat was ook wel heel spannend. Maar blijkbaar hebben we toch wat goeds op papier kunnen zetten.
Ja.
En je wil natuurlijk niet dat het gebruikt wordt. Dat is ook best wel raar. Je schrijft iets waarvan je eigenlijk hoopt dat het nooit gebruikt hoeft te worden. Maar dat werd het wel. En dan was ik blij dat ik toch die steun kon bieden.
Ja. Nu we het over de stages hebben en over SMNO al een paar keer gehad hebben. We hebben je oude coach gevraagd om een woordje voor je te doen. Michel Jonker.
Oh.
En Michel die heeft een buurvrouw die de meeuw aan het voeren is. Dus dat je hoort af en toe een gek geluidje tussendoor. Maar Michel wil wat zeggen over je.
Hoi Dionne. Ik zit hier heerlijk in het zonnetje. Een boek te lezen. En Tim heeft mij gevraagd om iets over jou te zeggen. Nou, dat doe ik natuurlijk graag. Want ik heb hele fijne herinneringen aan jou. En wat als eerste naar boven komt, zijn onze gesprekken. We zaten heel vaak op de tribune met uitzicht op het plein. En wat ik me kan herinneren, dat als je eenmaal losging, dan kon je heerlijk minutenlang achter elkaar praten. En ik zat vaak alleen maar te luisteren. En ik genoot gewoon van jouw enthousiasme, van je energie. En we hebben het veel gehad over festivals. Dat kan ik me ook nog herinneren. Je was gewoon een festivalbeest. En dat vond ik heerlijk om naar te luisteren. Je was iemand van het sociale, de contacten, het netwerk. Moeite om alleen te zijn, volgens mij. Maar je was ook een familievrouw. Je hield van je familie. En daar had je echt, je had je hart echt, vond ik, op de juiste plaats. En daarnaast handbalde je, hebben we het ook over gehad. Je hebt een zware blessure gehad tijdens de studie, kan ik me nog herinneren. Dat was ook best zwaar voor je. Uiteindelijk heb je de studie gehaald, maar het is niet allemaal even makkelijk geweest. Je had een nogal wat chaotisch karakter. Plannen, discipline, dat was niet altijd even makkelijk. Maar uiteindelijk heb je het gehaald en daar was je toen ontzettend blij mee, weet ik. Maar ja, voor mij, als ik terugdenk, wat ik net zeg, van het enthousiasme, de energie en alle gesprekken, dat blijft vooral toch bij mij bij. Nou, ik vond het leuk om dit even te mogen doen. Het gaat je goed. En mocht je nog een keer in de buurt zijn, kom even langs en dan drinken we wel eens even gezellig een bakkie koffie. Hey, tot ziens. Doeg.
Nou, superleuk.
Ja.
Ja, echt heel. Die gesprekken op de tribune, dat had ik niet meer aan gedacht. Maar nu dat hij erover ging, zie ik dat weer helemaal voor me.
Waar ging dat dan over?
Ja, echt over van alles. Wat hij ook al zegt, als ik eenmaal begin met praten, dan kan het alle kanten op gaan. En ja, er speelde ook van alles. Natuurlijk had best wel wat moeite af en toe met studie. En dan vooral met... ik kon wel een planning maken, maar me eraan houden, dat ging niet altijd goed. Vooral met individuele dingen. Maar ook alles daarbuiten wat ik deed met werk en vrijwilligerswerk. En de festivals inderdaad. Alles wat toen een groot gedeelte of grote rol speelde in mijn leven. Daar hadden we het gewoon over. Ja, een hele fijne coach.
Ik denk dat het voor heel veel studenten ook echt interessant is om te achterhalen. Ja, hoe ben je eigenlijk bij SMNO gekomen? Waarom SMNO?
Ja... ik begon aan het eerste jaar van HAVO-VWO en toen startte Sportmanagement en Ondernemen in Amsterdam. En toen liet mijn moeder mij een krantenartikel lezen. En toen las ik dat en toen dacht ik, ja, dit is het. Ik ga deze opleiding doen, dus in mijn eerste jaar...
Toen was je 12?
Ja, elf volgens mij nog, want ik was 11 toen ik op de middelbare school begon. En toen moest ik nog 6 jaar, want ik ging VWO doen. Dus in mijn 5e jaar was ik al naar de open dag gegaan op... van SMNO. Ja, en toen wist ik het al helemaal. Gewoon die sfeer en ja, alles wat daaronder hangt. Ik ben altijd heel erg sportminded geweest, zowel om te doen als om te kijken. Dus ja, dat sloot gewoon helemaal aan bij ja, wat
iemand
ik zocht.
En vijf keer in de week handbalde, maar met sport bezig was.
Ja, en ook vooral ook veel kijken. Ik volg ook voetbal en de Tour de France, nou ja, Olympische Spelen later. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Sport kan zoveel brengen. Dus daar was ik vrij zeker van. En er had ook echt geen andere studie bij mij gepast.
En als je het al zo vroeg wist, waarom dan uiteindelijk toch VWO gedaan? Aangezien het een HBO is en waar je met HAVO gewoon verder kan.
Ja, dat lag gewoon wel in de lijn der verwachting. Als je keek naar de basisschool, naar mijn eerste 2 jaar... dacht ik, ja, het is zonde om dan het niet te doen. En ik was ook een hele vroege leerling. Dus ik vond dat ik nu al wel jong was toen ik aan SMNO begon, was 17. Dus ik denk dat als ik HAVO had gedaan, was ik nog een jaar jonger. Dat het wel jong geweest. Dus soms dacht ik wel, wat doe ik op VWO? Als ik weer niks begreep van wiskunde. Maar uiteindelijk denk ik dat het juist wel heel goed is dat ik dat heb gedaan.
Ja, heeft het je veel gebracht?
Nou, middelbare school heeft me wel een stuk minder gebracht dan SMNO.
Wat ik persoonlijk heb, is... ik heb dan HAVO gedaan en ik ben zelf... beide ouders zijn Russisch. Nou, toevallig met dit moment is het niet helemaal optimaal. Maar ik merkte altijd dat ik er altijd last had met talen. En ik vond het eigenlijk jammer dat ik de vakken waar ik goed in was, natuurkunde, scheikunde, dus de beta-vakken, dat ik die niet op VWO kon doen, puur omdat ik dan een gebrek had aan taal. En ik merk nu eigenlijk dat ik wel de tijd die je dan eigenlijk op de middelbare tijd kon besteden aan school, niet goed heb besteed.
Nee.
Dus daarom vond ik het heel interessant dat jij er zo over begon. Ja, toch VWO gedaan, omdat je, ja, dat lachje werd van je verwacht.
Ja.
En uiteindelijk dat gewoon meegenomen aan je SMNO-tijd. Want
ja, ja.
Je merkte wel dat je een verschil had ten opzichte van de havisten die dan aan de opleiding deden.
Ja, in het eerste jaar zeker. Het eerste jaar ging mij dus ook nog heel goed af. Daarna ging het wat minder. Maar het eerste jaar merkte ik toch wel dat, ja, dat de vakken die we toen hadden, dat lukte gewoon goed. En ik heb toen alles gehaald. Dus ja, ik denk dat ik dat toch wel net even dat extra jaar dat me dat veel heeft gebracht. En ja, ook net even dat extra jaar qua leeftijd. Dus achteraf vind ik het wel een hele goede keuze. Maar wat ik al zei, op de middelbare school zelf heb ik mezelf wel vaak vervloekt. En ook gedacht van, kan ik niet toch terug naar de HAVO?
Nou, ik gok dat bij de meeste leerlingen zijn dat ze denken, ja, je wilt toch andere dingen doen. En je gaf ook aan dat je daarna, ja, toen ging je wat minder. Je kreeg dan meer vrijheid in je opleiding. Je moet meer zelfstandig werken. En je zegt ook zelf, je bent graag van het doen van dingen, maar plannen of aan planning houden meer. Dat was altijd lastig.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk nu ook je als directrice werkt? Hoe heb je daaraan gewerkt?
Ja, daar wil ik wel bij zeggen dat ik vooral voor de individuele vakken en dergelijke, wat achter ging lopen, omdat ik me juist altijd heel erg focus op de groepsopdrachten. Dus daar was ik juist altijd de kartrekker en op stages, daar was ik
juist. Daar ook het sociale, wat Michel zei, goed omhoog?
Ja, ja, ik vind het gewoon heel fijn om in een team te werken. En dan was ik ook vaak juist de voorzitter, de kartrekker. En dan maakte ik juist de planning en probeerde ik dat iedereen zich daaraan hield. En voelde ik een enorm verantwoordelijkheidsgevoel van dit moet gewoon slagen. En de vakken en de producten die individueel waren, had ik dat een stuk minder. Ik was gewoon heel veel bezig met, ja, de studie gedeeltes met groepen, maar ook vrijwilligerswerk en werk. Daar voelde ik gewoon een hele andere betrokkenheid dan voor mijn individuele dingen. Zeker als ik het iets minder leuk vond. Dus daarom heb ik ook iets langer over mijn studie gedaan. Maar daar had ik alleen mezelf mee, dus dat vond ik niet zo erg. Maar in mijn werk voel ik dus wel Die druk, ja, omdat ik het voor anderen ook doe. Ik doe het voor dat de medewerkers de middelen hebben en de ruimte om hun project te kunnen opzetten. Ik doe het om je opdrachtgever op de hoogte te houden. Ik doe het om uiteindelijk voor de diemenaren natuurlijk een aanbod neer te kunnen zetten wat gewoon aansluit, wat ze leuk vinden, waar ze wat van leren. Dus daar heb ik het helemaal niet. Nee, daar ga ik juist eerder weer die andere kant op.
Dat je te veel dingen doet door die druk.
Ja, ja.
Ik wil eigenlijk nog een sprongetje maken.
Ja,
ik zei het in het voorgesprek, zei ik wel eens van, ik noem wel eens, ik vind de overheid is stuk. Het gaat traag. Ik vind dat het geld niet altijd op de juiste plek terechtkomt. Er zijn veel te veel systemen die bepaalde creativiteit en ook bepaalde dingen in de weg zitten. Daar heb je eigenlijk, hebben we het in het begin een beetje over gehad, van dat je zei van, nou, ik heb wel een weg gevonden om daar binnen te manoeuvreren. Maar als jij dan nu eens even loskijkt van Diemen en gewoon een soort van vanuit jouw rol en vanuit jouw positie naar het politieke spel kijkt, hoe kijk jij dan nu naar de wereld? Maak je zorgen of ben je wel positief?
Ja, goede vraag. Er gebeurt inderdaad heel veel in de wereld en ook in Nederland. Er is veel ongelijkheid. Alles wat er ook nu staat te gebeuren brengt veel onzekerheid met zich mee. En er kunnen dingen zeker anders, maar dat is wel echt dat politieke spel waar je bijna geen invloed op hebt natuurlijk. Dus ik probeer daar niet te veel in te blijven hangen, maar toch gewoon altijd te kijken naar wat wel mogelijk is. En ik denk dat wij in de welzijnssector daar best wel de mazzel hebben dat we daar best wel vrij mee om kunnen gaan. Dat je niet heel erg vastzit aan heel veel bureaucratie, zoals bijvoorbeeld wel meer in de zorg en in het maatschappelijk werk. Dus als ik daar naar kijk, denk ik van, oh, volgens mij moet dat wel echt op de schop. Kunnen we daar wel echt een veel beter stelsel met z'n allen organiseren. Maar vanuit ons kijk ik toch gewoon van, ja, waar zien wij nu de problematiek en hoe kunnen wij daarop inspelen? En gelukkig dat ook, kan er wel nog vele malen beter. Ik zie soms ook beslissingen dat ik denk, nou, volgens mij hadden we dat anders kunnen doen en dan ook het geld dichter bij de burgers, noem ik het maar, brengen. Maar ik denk dat je daar ook niet te veel over moet nadenken. Over dat hele politieke gedeelte. En dat, want dan kan het misschien juist je gaan beperken. En ik probeer juist wel altijd heel erg vanuit de positiviteit te kijken naar de kansen die er wel liggen. En daarin ook af en toe wel erover te praten, ook met andere mensen. Als ik dingen zie die naar mijn idee minder goed gaan en dan doorvragen waarom dat zo is. En ik denk wel dat we met elkaar, ook met andere partijen, met andere netwerkpartners, naar sommige dingen wel kritisch kunnen gaan kijken en ook dan dingen kunnen gaan verbeteren. Maar dat is ook weer zo'n toch wel lang proces waarin ik weer heb geleerd van Dion, rustig aan, uiteindelijk komen we wel ergens, maar dat heeft gewoon tijd nodig omdat er zoveel andere dingen dan onderhangen. Maar het is wel, ja, sinds dat ik deze functie heb, ietsje daarvoor ook al wel, ben je ook veel meer bewust van de politiek en wat er allemaal in gebeurt en onderhangt. Dat heb ik wel echt door deze functie.
Als je dan zo'n slechte dag hebt, hè, dus je hebt het beleid en je ziet weer allerlei dingen. Denk, wat doe jij dan thuis? Ga je dan op een boksbal slaan om dat los te laten? Of je klinkt gewoon heel wijs en dan denk ik van, wow, knap hoe je daarmee omgaat. Ik zou soms knettergek worden. Ja. Dus ik ben een beetje zoekende van, word jij ook wel eens knettergek? Of de luisteraar, want er zitten natuurlijk genoeg luisteraars die ook op corporate functies zitten, die dit ook allemaal meemaken. En dan zit je zo'n geierij echt naar huis en denk je, wat heb ik? Ik heb vandaag echt helemaal niks gepresteerd. Ja. En alles wat ik eigenlijk denk dat ik moet doen, dat lukt niet.
Dat lukt niet, nee. Nou, ik heb niet dat ik heel snel heel erg boos word. Nee. Dat is ten eerste. Dat is toch wel een beetje die positieve inslag, want dan kan ik wel bedenken, oké, vandaag is dit niet gelukt, maar gisteren hebben we wel dit bereikt. Of ik heb toch wel een goed gesprek gehad met die of die. Dus ik probeer me wel dan zoveel mogelijk op de dingen te focussen die goed gaan. En dat zijn gelukkig heel veel dingen. En als er dan zo'n tegenslag is, ja, dan gewoon wel zorgen dat je die gedachten niet te veel laat doorwerken. Dus dat je wel echt die ontspanning zoekt. Nou heb ik echt helemaal niks, juist met boksen. Ik zit bij een sportschool die juist daar heel erg, dat is eigenlijk hun kwaliteit, zaktraining. Maar ik vind dat dus juist de training, die skip ik altijd. Maar ik vind het wel heerlijk om daar gewoon aan trainingen mee te doen en dan even een uur lang helemaal kapot gaan. Ja, en natuurlijk wel gewoon afleiding met vrienden, familie, de feesten weer, dat soort dingen. Dat je gewoon af en toe helemaal lekker je gedachten kan verzetten.
Ja. Ik volgens mij zijn we wel een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoorde jou nog één dingetje zeggen, dat je zei van sport kan echt verandering brengen naar aanleiding van de Olympische Spelen. Het kan je inspireren, kan dingen met je doen. Dat is natuurlijk ook wat jullie met jullie, wat jouw rol is binnen Diemen onder andere.
Mm-hmm.
Kun je nog één klein voorbeeldje geven? Dus, nou, daar hebben we met sport echt enorme impact gehad op Diemen, op mensen, op jongerenwerk.
Nou ja, wat ik gewoon heel mooi vind van sport is dat je aan de ene kant ben je bezig met de gezondheid van mensen op fysiek niveau. Dus we hebben allerlei verschillende activiteiten voor jong en oud, waarbij ze iets leren op sportgebied. Maar waar wij anderzijds ook altijd mee bezig zijn, is juist ook dat sociale aspect en dat verbindende. Dus daarna nog even met elkaar blijven zitten, even vragen hoe dat gaat. En dat is echt hoe wij sport inzetten. Bij jongerenwerk een activiteit organiseren. Jongeren waarvan je merkt van het gaat niet zo goed, even apart nemen en even het gesprek aangaan. Dus één, het sportieve, dat mensen gewoon in beweging komen. Ook mensen die bijvoorbeeld fysieke beperkingen hebben, dat je die toch een plek kan bieden en hen gezonder hopelijk kan maken. En anderzijds ook onder elkaar brengen. Zeker natuurlijk na de coronatijd, noem ik het maar. Althans, zit er nog een beetje in, maar ik hoop dat we tot op het einde ervan zitten. Dat je de mensen toch in beweging kunt houden en onder elkaar kunt krijgen. Dat is hoe wij sport zien bij Welzijn Diemen.
Mooi.
Mensen in beweging houden.
Ja. Mooie afsluiting.
Zeker weten. Dankjewel.
Ja, jullie bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar de Inside Out, de podcast van en voor alumni van SMNO en ISMB. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar iemand.